De lezing van dominee Theo. Aansluitend zingen wij Psalm 17, vers 3, 7 en 8. En ik wil u nogmaals even op attent maken dat er gelegenheid is om vragen te stellen. Dus hoort u iets in de lezing waarover u iets wil vragen, dan schrijft u het gelijk misschien even op. Dominee Theo, ik geef u graag het woord.
Goedemorgen allemaal. Bedankt voor de uitnodiging om met jullie na te mogen denken over het boeiende en ik denk ook urgente onderwerp van genoeg is genoeg, zeker vandaag in onze tijd. Als het goed is zijn er handouts uitgedeeld. Iedereen heeft zicht op een handout. Dat is wel zo makkelijk. Dan kun jij het verhaal gewoon van begin tot eind volgen. Deze eerste lezing is wat meer echt op de Bijbelse lijn toegespitst. Vanuit de twee gedeeltes die zojuist gelezen zijn. Vanuit Matthäus en vanuit de Timotheusbrief. En daarna in de tweede lezing, de tweede ronde, gaan we wat meer op de praktijk in, wat dat voor ons nu vandaag betekent. Dus eerst wat meer de Bijbelse lijnen. Ik begin met een gesprek wat ik een tijdje geleden had met een jonge vrouw, een moeder van bijna 30. Ze had 3 kleine kinderen. En het was in de tijd dat die bosbranden in Australië zo enorm in het nieuws waren. En ze was onder de indruk van de beelden die ze had gezien, van die immense vuurzee, die vlammen die via de media naar ons toe kwamen. Er gingen toen berichten in de media rond dat, een schatting was dat, maar dat 1 miljard dieren in die branden waren omgekomen. En toen kwamen er later ook van die bizarre beelden van hagelbuien en van die soort zand, windhozen eigenlijk, die het heel duister en donker maakten in delen van Australië. En die jonge moeder die was erdoor geraakt, het hield haar bezig en ze zei we moeten bidden voor Australië. En dat was ook een oproep die op social media, op Twitter en zo rondging, van bid voor Australië, dat deden heel veel mensen. Maar zij zei er iets bij. Ze zei, we moeten niet alleen bidden voor Australië, maar het wordt ook tijd dat we in de spiegel gaan kijken. En wordt het niet tijd dat we onze levensstijl gaan veranderen? En over dat laatste gaan we vanmorgen nadenken. Hoe staan wij hier als christenen in? Hoe krijgt ons leven vorm in een wereld die soms letterlijk, maar zeker ook figuurlijk, in brand staat? Zet het ons aan het denken in ons concrete gedrag, in onze omgang met geld en goed? En wat betekent het voor ons dat we mogen leven van genoeg is genoeg? Nou, in deze eerste lezing, zoals ik al even zei, enkele lijnen vanuit de Bijbel. Laten we eerst inzoomen op het gedeelte uit de bergrede. Wat betekent genoeg is genoeg volgens de Heer Jezus in Matthäus 6? Nou, Jezus roept ons daar heel nadrukkelijk op tot een onbezorgde levensstijl. En wat bedoelt hij daarmee? Ik denk onbezorgdheid betekent niet dat je altijd fluitend en vrolijk door het leven gaat en dat je doet alsof er niets aan de hand is. Dat zou een vorm van naïviteit zijn en dat zou niet aansluiten bij de realiteit. Want er gebeurt zeker ook vandaag heel veel waar je je zeker zorgen om mag en misschien ook wel moet maken. In het groot en ook in het klein. En dan is het goed om te realiseren dat de Heer Jezus hier in de grondtaal een woord gebruikt. Dat ons net even op een ander spoor zet. Het gaat er niet om dat je hier geen enkele zorg mag hebben. Ik denk het is zelfs goed om na te denken over de dag van morgen. Om verantwoordelijkheid te nemen, ook in deze tijd, bij alles wat er op ons afkomt. Dat je in je kleine leven, maar ook in grotere verbanden, plannen maakt. Hoe je zo goed mogelijk voor ons leven en voor de schepping kan zorgen. Dus in die zin, zorgen maken is dan positief bedoeld. Maar onbezorgd zijn betekent hier, maak je geen onnodige zorgen. En voel je het verschil? Want dan gaat het over dat je er 's nachts van wakker ligt, dat je piekert en dat je op gaat zien tegen de dag van morgen. En Jezus zegt, dat is niet nodig. Op die manier hoeft een gelovige zich geen zorgen te maken. In vers 25 hebben we net niet gelezen, dat staat er net voor. Dan spitst Jezus dat toe, dan zegt hij, je hoeft je geen zorgen te maken om je leven. En dan staat er in het Grieks het woord psyche. Dus dan gaat het over je innerlijke leven. Over je psyche, over je ziel, over de binnenkant die elk mens heeft. Daar kan ontzettend veel spelen. Wat kan er in één ziel niet aan zorg en aan spanning schuilgaan? Jezus roept ons op, wees niet onnodig bezorgd in je psyche, in je diepste mens zijn. En vervolgens, behalve op die binnenkant, betrekt hij het vervolgens ook op de buitenkant, op je lichaam, op je fysieke bestaan, zeg maar. Hij zegt, daar hoef je ook je niet onnodig bezorgd te maken, want God die zorgt voor alles. Dus als compleet mens, je psyche en je lichaam, daarin mogen we onbezorgd zijn. En dan is de vraag natuurlijk, hoe kan dat? Gaat het u, gaat het mij lukken om vanuit deze heilige onbezorgdheid te leven? En hoe kunnen we daar ook iets van uitstralen in een wereld die in heel veel opzichten op drift is geraakt? Nou, in de bergrede reikt Jezus ons twee bronnen aan die deze onbezorgdheid voeden in ons leven. De Heer Jezus laat merken als om te beginnen, als eerste, mag je je ogen goed te kost geven. Jezus zegt in de bergrede, kijk het domein van de schepping eens goed rond. Jezus spreekt de bergrede uit aan het meer van Galilea. Nou, dat is een schitterend natuurgebied. Adembenemend om te zien. En rondom dat prachtige meer ligt een heuvellandschap. Wat ook enorm mooi is om naar te kijken. Dus vanaf die heuvels, in dat prachtige natuurgebied, daar spreekt Jezus die toegestroomde mensenmassa, het publiek toe. En tegen hen zegt hij, kijk eens om je heen. Naar de vogels, die door de lucht zuizen. Ze maken zich toch nergens zorgen om. Niet om hun eten, niet om hun kleding, niet om andere dingen, salaris of iets dergelijks. Ze vertrouwen erop dat er voor hen gezorgd wordt. En Jezus gaat het ook toespitsen naar de lelies. En zelfs zoiets onbetekenend als grasprietjes worden belangrijk. Wat stelt het voor? De natuur staat er vol mee voor ons gevoel. En toch wijst Jezus erop hoe bijzonder het wel niet is. Als je daar echt aandachtig naar kijkt. De taal van Jezus is hier bijna paradijselijk. Het doet denken aan het begin van de Bijbel, Genesis 1, Genesis 2. Alles is doortrokken, is doorademd van de goedheid van God. En God heeft een lijntje met heel de schepping. Zelfs met het kleinste grasprietje. En zelfs met het meest onbetekenende vogeltje in de lucht. En dan zegt Jezus, als dat nu zo is, als God zo met het geheel van de schepping zo'n lijntje heeft, geldt dat dan niet veel meer voor jou als mens? En opnieuw hoor je een echo naar het begin van de Bijbel, Want in Genesis 1 en 2 is alles doorademd van de goedheid van God. Maar als de mens het podium bestijgt, dan wordt duidelijk gemaakt, de mens gaat daar zelfs nog bovenuit. De mens is de kroon op de schepping. Beelddrager van God. En dat maakt dat je zeker als gelovige het vertrouwen mag hebben van God de hemelse Vader. Die zorgt op een speciale manier voor mij. En God geeft mij elke dag wat ik nodig heb. Aan kleding, aan voedsel, een bed om in te slapen, verwarming in je huis. En daar mogen we dankbaar voor zijn. En ik denk, hopelijk voel je dat mee. Juist in een tijd waarin er ook weer heel veel paniek is, denk ik. En waarin heel veel op drift aan het raken is. Ook als het gaat over het geheel van de schepping. Mogen wij als gelovigen, als christenen, misschien in eerste instantie zelfs wel iets van deze rust, van dit vertrouwen uitstralen. Het loopt God niet uit de hand. En dat mag ook ons heilig onbezorgd maken. Niet omdat we naïef zijn of oppervlakkig of onze schouders ophalen en zeggen, want het valt allemaal wel mee of zo. Maar omdat we verder mogen kijken. Zo ver dat we iets van God gewaar mogen worden. De hemelse Vader die nog meer voor ons zorgt dan ouders voor een kind. Er is nog een bron van rust, van onbezorgdheid, die Jezus aanreikt in de bergreden. En dat is dat je zelfs nog verder mag kijken dan het domein van de schepping. Daar is die zorg, die goedheid van God al zozeer voelbaar. Maar in de bergreden brengt de Heer Jezus ook nadrukkelijk het koninkrijk van God ter sprake. In deze wereld, dwars door alles wat er misgaat heen, door alle onrecht, door alle uitbuiting heen, richt God een koninkrijk op. En dat is een rijk van vrede. Een rijk van recht. Een rijk van verzoening. Een rijk waarvan Christus zelf koning is. En dat koninkrijk, zegt Jezus, mag je als allereerste zoeken in je leven. En zoeken betekent hier niet van zoeken van ik ben iets kwijt of zo. Maar zoeken betekent het dat het je richting, het doel van jouw leven mag bepalen. Het heeft de prioriteit. Het voert de boventoon in je leven. Bonhoeffer, de Duitse theoloog, die zegt hier heel mooi. Hij zegt, voor de zorg om eten en drinken en je kleding en je beroep en alle alledaagse dingen, voor dat alles uit, mag je zoeken naar Jezus Christus. En naar zijn gerechtigheid en naar zijn koninkrijk. Dus de gemeenschap met de Heere Jezus, de geloofsgemeenschap, die komt eerst. En al het andere in ons leven, dat volgt. En ook dat mag ons vertrouwen geven. Bosbranden in Australië hebben niet het laatste woord. Of een coronavirus in China. Maar Gods koninkrijk, dat breekt door alles heen baan. En ons leven als gelovigen, dat mag zich voltrekken in deze rust, in deze stabiliteit. Het speelt zich af, zou je kunnen zeggen, tussen die twee polen. Tussen die vaderlijke zorg van God aan de ene kant, die in heel de schepping voelbaar is. En dat koninkrijk van God, dat aan het baanbreken is. En in die spanning mag je leven en daarin mag je geborgen zijn. Veilig, gered. En dat mag je heilig onbezorgd maken, elke dag opnieuw. In het vertrouwen dat God aan je geeft wat nodig is. Aan jezelf en dan ook aan alle mensen die bij je horen. Dat over Matteüs 5, als eerste Bijbelgedeelte wat we overdenken. Laten we een stapje verder gaan en dan gaan we naar Timotheus. De brief waar jullie al vaker bij stil hebben gestaan in het seizoen, begreep ik. En vanmorgen stellen we de vraag aan de Timotheusbrief. Wat betekent genoeg is genoeg volgens de schrijver, volgens Paulus? Nou, als Paulus de Timotheusbrief schrijft, dat is goed om te realiseren, dan ziet hij in gedachten Timotheus voor zich. En Timotheus, dat is een jonge volgeling, een jonge man, een jonge discipel. Men schat hem amper 30 jaar oud. Maar ondertussen rust er al een grote taak op zijn schouders. Want hij geeft leiding aan een gemeente, een stadsgemeente in Efeze, een grote stad in die tijd. En ik denk op zich hoeft een grote taak, een grote verantwoordelijkheid op jonge schouders geen probleem te zijn. Maar wat hier het extra zwaar maakt, is dat het in de gemeente van Efeze, dat daar het nodige aan de hand is. Er speelt het nodige. Er zijn de nodige spanningen. En de toon van de brief, dat merk je steeds, ja, die is behoorlijk ernstig. Gemeenteleden lijken Timotheus wat te minachten. Zo'n jong mannetje, ze kijken er wat op neer. Wat ook speelt in de gemeente, dat voel je. Het is een brief waarschijnlijk gericht aan de tweede generatie christenen. Is dat het nieuwtje van het evangelie er een beetje af is. De gemeente die bestaat inmiddels een aantal jaar. En degenen die al in eerste instantie tot geloof waren gekomen, die zijn ouder aan het worden. Sommigen zijn inmiddels overleden. En het gaat erop aankomen dat de volgende generatie de boodschap van het evangelie gaat oppakken. Daar ook door aangeraakt wordt. En de boodschap gaat overdragen. En juist daar wordt het spannend. Gaat dat goed? Wordt de traditie, de boodschap van het evangelie van Christus, op de goede manier bestendigd en bewaard? Juist ook met het oog op de jongeren. Nou, daar heeft Paulus zorgen om. Er haken mensen af. Er zijn onruststokers. Er komen allemaal nieuwe ideeën. Waar mensen alweer enthousiast achteraan gaan. Paulus heeft het zelfs over demonische geesten die tekeer gaan, die grip op gemeenteleden proberen te krijgen en die daarmee ook onrust zaaien in Efeze. Ik denk dat maakt deze brief, ernstig van toon, wel ook heel actueel voor ons in de kerk vandaag. Ik denk wij voelen het ook, mensen in de kerk haken af. Misschien ook al in uw en jouw omgeving. Kinderen, vrienden, familie. Die eigenlijk zomaar gaandeweg vaak, stilletjes aan, bij kerk en geloof vandaan groeien. Waarom zou ik dat nog doen? Wat heb ik daaraan? Wat is de relevantie daarvan in mijn leven? Een vraag die heel veel mensen vandaag stellen, soms hardop, soms in stilte. Ik denk er is ook heel veel verwarring, juist ook op geloofsgebied. Er zijn zoveel verschillende kerken. Denk hier alleen maar in Barneveld. Elke soort van kerk is hier wel te vinden. Er zijn zoveel verschillende opvattingen, zoveel verschillende meningen. En wat is waar? Wie leest de Bijbel op de goede manier? Wie heeft het gelijk aan zijn kant? Zoveel vragen die onmiddellijk raken, ook aan onze tijd. Nou, zeer leerzaam is dan om goed te luisteren naar Paulus, die Timotheus bij de hand neemt, die hem instrueert, hoe hij juist ook in die tijd leiding kan geven aan de kerk. Je zou de centrale vraag van de Timotheusbrief kunnen noemen: hoe ziet de huishouding, hoe ziet de economie, wordt dat dan in het Grieks genoemd, hoe ziet de huishouding van de kerk eruit? En in ons gedeelte hoofdstuk 6 valt dan op dat Paulus twee dingen in het bijzonder aanstipt. Twee dingen zijn speciaal belangrijk. Het eerste zou je de verticale relatie kunnen noemen en het tweede de horizontale. Laten we die iets uitdiepen. De verticale dimensie, dat is de godsvrucht. Dat noemt Paulus steeds. Het gaat erom, dat is de kern, het hart van het gemeenteleven, dat de godsvrucht tot bloei komt. Als dat niet gebeurt, dan wordt alles heel plat en alles heel leeg. De godsvrucht dus, dat behoort het centrum, het midden te zijn van de kerk, ook vandaag. En wat is dat, godsvrucht? Nou, letterlijk staat hier euzebia. En eu, dat is het Griekse woord voor goed, Denk aan euthanasie, betekent letterlijk zoiets als een goede dood, sterven. Nou, hier betekent het eusebia, de goede verering van God. Daar gaat het om in de kerk, daar gaat het om in het leven van een christen. Dat je God dient, dat je hem eerbiedigt in je leven. En dat je hem de plaats geeft die God waard is, die hem toekomt, die hij verdient. En in de schrift, en dat benadrukt Paulus ook in deze brief, ook in de volgende brief, 2 Timotheus, het is de schrift die ons daarin wegwijs maakt, die ons wil helpen om dit geloof in eerbied tot God te leven. En dat gebeurt in de weg van het gebed, van de nederigheid, van de liefde, de gehoorzaamheid, de bekering, het geloof in God. Dat is het kloppende hart van de kerk, zegt Paulus. Hij laat dat woordje godsvrucht maar liefst 8 keer vallen in dit kleine briefje. In het geheel van het Nieuwe Testament komt het 15 keer naar voren. Dus meer dan de helft van de keren staat het in Timotheus. Een heel belangrijk thema dus hier in de brief. Volgens Paulus moet echt alles hier om draaien. Eerder in de brief vertelt hij bijvoorbeeld over het gebed voor de overheid. Dan zegt hij, je moet bidden dat de overheid zo te werk gaat dat je een rustig en stabiel leven kan leiden. En waarom? Omdat dan de godsvrucht tot bloei kan komen. Of hij waarschuwt, hoofdstuk 3 en 4, dan waarschuwt hij voor ruzie, voor dwaalleer. Dat is de dood in de pot, zegt hij dan. Want daardoor kan de godsvrucht niet tot ontwikkeling komen. De Timotheusbrief is ook een brief die heel veel aanreikt om na te denken over de ambten. En Paulus maakt duidelijk, ambten zijn geen managers, zijn geen bestuurders die het bedrijf van de kerk wel even coachen. Maar ambtsdragers zijn mensen die zelf vanuit de godsvrucht leven en die anderen daarin voorgaan. En die de gemeente daarbij bewaren. De godsvrucht draait uiteindelijk om de Heer Jezus Christus, zegt Paulus in de brief. Die is gekomen om zondaren zalig te maken. Daar zet hij mee in het eerste hoofdstuk. En in het slothoofdstuk zegt hij, die zal eens verschijnen aan het einde van de tijden. Dat is het centrum van de kerk. De godsvrucht. Het geloofsleven met de Heer Jezus. En ook vandaag in 2020 is dat onze roeping om hier ontzettend zuinig op te zijn. Om dit te bewaren. Om dit aan elkaar door te geven. Ook door de generaties heen. En dan komt die andere dimensie, die verticale. Als dit de lijn naar boven is, de verticale dimensie, dan heeft dat gevolgen voor de horizontale lijn, de horizontale dimensie in ons leven. Welke levensstijl past daarbij in de wereld van nu? En dat gaat Paulus dan toespitsen op het onderwerp van consumeren en geldzucht. En ik denk, je zou als samenvatting kunnen zeggen, Paulus die pleit voor een leven in tevredenheid. Als wij onze dagelijkse behoeften ontvangen, dan moet het goed zijn. Eten, drinken, kleding, een dak boven je hoofd. En ik denk, dat is ook wel weer spannend, ook nu vandaag. Want zijn wij daar echt tevreden mee? Of willen we meer? Ik denk gemiddeld genomen zeker hebben we wel heel veel meer. En Paulus vraagt zich dus af, zijn wij nog tevreden met als we alleen die basale levensbehoeften zouden hebben? Dus tevredenheid, dat laat hij doorschemeren. Wat hij ook zegt, hij relativeert geld en goed. Hij gebruikt hier die woorden, hè, heel bekend, wordt vaak gezegd, want toen je de wereld inkwam, had je niks bij je. Geen portemonnee, geen bankrekening, helemaal niks. Je kwam leeg en naakt ter wereld. Zo zal het ook gaan als je eens je laatste adem gaat uitblazen. Dan kan je ook helemaal niets meenemen. Wat je ook hebt opgebouwd aan kapitaal in je leven, dan moet je alles loslaten. En Paulus relativeert hier geld en goed mee. En dat is ook een vraag naar ons nu. Kennen wij die relativering ook nog? Of zijn wij geld en goed veel te belangrijk gaan vinden? Ontlenen we soms zelfs onze status eraan? Onze identiteit? En willen we daarmee zeggen wie wij zijn en wat wij belangrijk vinden? Dan gaat Paulus zelfs nog een stap verder. Zij zegt, je moet tevreden zijn. Hij relativeert geld en goed. Maar je zou zelfs ook nog kunnen zeggen, Paulus wordt heel kritisch. Hij zegt, geld en goed zijn ook een bron van gevaar. En de wortel van kwaad gaat er zelfs in schuil. En ik denk, dat is iets wat we misschien wel beamen. Maar of we in de praktijk van het leven hier echt rekening mee houden, dat is een spannende vraag. Want onze samenleving, als je er een beetje op gaat letten, is zo geënt, zo gericht op economie, op geld, op goed. Het woordje meer is zo ontzettend belangrijk en economie gaat goed als het meer wordt. Mensen zijn te blij in hun leven als ze meer geld krijgen, meer salaris, meer pensioenpremie. En als er iets gekort wordt, nou, dan zijn de protesten niet van de lucht. De vraag is, hoe zien wij dat? Hoe kijken we naar onze portemonnee, onze bankrekening, onze spaarsaldo's? Hopen we altijd op groei? Of zien we ook de risico's ervan? Ik denk, er zijn nog wel heel wat families en gezinnen waar ruzies in zitten. En als je dat uit zou zoeken, dan gaat het terug op geld en op goed. Ons luxe leven, als je een beetje over nadenkt, heeft het zoveel consequenties. Voor de naasten om ons heen, voor de schepping waarin wij leven, heel veel negatieve consequenties. En Paulus' punt hier vooral is, en dat sluit weer aan bij zijn hoofdthema van de brief. Hij zegt, geldzucht en materialisme kunnen je zo in beslag gaan nemen, dat ze de godsvrucht in je leven beschadigen of zelfs kapot maken. En dan is Paulus radicaal. Hij zegt, als je dat ziet gebeuren, als dat in jouw leven werkelijkheid is, vlucht dan weg voor de wereld. Die wereld die ook in jou zit, waarin het kwaad zich zo genesteld heeft. En zo laat Paulus voelen, wees alert, geld en goed, ze kunnen zomaar een bron van kwaad, van verleiding zijn in je leven. We maken de tussenbalans op. Jezus' woorden en Paulus' woorden, die lijken op het eerste gezicht van elkaar te verschillen. Ik denk toch ook weer niet. Want zowel de Heer Jezus als Paulus zeggen, één ding moet prioriteit hebben in ons leven. En dat is zeg maar die verticale lijn. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En Paulus gebruikt net andere woorden, maar bedoelt hetzelfde. Laat de godsvrucht, het geloof in de Heer Jezus, laat dat tot bloei komen. Als je dat hebt, dan heb je het allerbelangrijkste. Dan heb je eigenlijk een vol, een rijk leven en ben je gelukkiger dan ooit. En allebei benadrukken ze vervolgens ook dat geld en goed, materialisme, bezit en noem alles maar op, dat dat dan minder belangrijk gaat worden. Want God zorgt ervoor dat je genoeg krijgt. Zegt Jezus in dat paradijselijk mooie Galilea. En Paulus in die drukke Efezestad, die zegt, als je goed kijkt, zie je dat geld en goed ook zoveel risico's met zich meedragen, dat ze een bron van kwaad kunnen worden. En dan moet je er voor wegvluchten. Dat zijn de twee lijnen die we vanuit de bergreden en vanuit Timotheus vanmorgen naar ons toe krijgen. En ik stel voor dat ik het voor deze lezing hierbij laat. En dat we straks gaan zoeken van wat betekent dit nou nu in 2020 voor ons leven. Bedankt.